Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen. Ik ben Michel Hieren.
En mijn naam is Andreas Vos.
Andreas, we zijn hier in jouw thuissituatie in de Nijmeegse omgeving.
Ja, we zijn eindelijk op de plek van Nederland die echt wel de mooiste is, zou je bijna kunnen zeggen. De regio Nijmegen. En op een nieuwe lab waarvan ik de beginnen nog mee heb mogen maken, maar nooit het gebouw gezien. En wat een prachtig gebouw.
Schitterend gebouw en de ruimte.
Ja, dus die mensen van die kant, die zwemmen in de ruimte. En wij zitten hier met één van de collega's, namelijk met Ilko Meijer.
Ja, en Ilko, nou je mag jezelf voorstellen eigenlijk. Ilko, wie ben jij?
Mijn naam is dus Ilko. Ik ben arts microbioloog. Ik ben verantwoordelijk voor de microbiologie hier binnen het pand Dicoon. Dicoon is voor alle ziekenhuizen in de regio, waaronder het Klinisch Wilhelmina Ziekenhuis en het ZGV en Treinstaten. En nog wat andere ziekenhuizen en huisartsen, et cetera. De gehele regio. Ik zelf doe hier de mycologie.
De schimmels en de gisten.
De schimmels en de gisten. Onder andere, eigenlijk doe ik het vak in de volle breedte, maar mijn aandachtsgebied is de mycologie. Daarbij ben ik hoofd van het Mycologie Expertise Centrum. Dus het onderdeel van het Radboud CWZ Center of Expertise for Mycology. Wij doen de diagnostiek, het beleid voor zowel Nederland, voor iedereen die adviezen van ons wil. Een landelijk referentiecentrum ook, internationaal referentiecentrum ook. En ook voor internationaal doen wij in heel veel gremia doen wij mee aan de microbiologie.
En dat doe je samen met welke collega's daar? Die namen nog even te noemen.
Heel goed. Dat doe ik samen met dus Paul Verwij natuurlijk, hoofd van het Mycologie Expertise Centrum locatie Radboud UMC. En Jochem Bel, ook in het Radboud UMC. Ik zelf ben zowel geaffilieerd met het Canisius als het Radboud als het gaat over het Expertise Centrum.
Oké, en dat is dus gewoon echt een samenwerking tussen Radboud en Canisius.
Correct, ja.
En hoe hebben jullie dat een beetje verdeeld?
Hoe we dat verdeeld hebben, allereerst ga je het zien als we doen alles samen.
Ja.
Niet alles, maar veel. En natuurlijk, dat Radboud UMC is een academisch centrum. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis is een topklinisch centrum. Daarin is het Mycologie Expertise Centrum ook een STZ, geaccrediteerd centrum. Daarbij hebben we landelijk, samen met de RIVM, hebben het Nationaal Referentiecentrum voor Invasieve Mycose. Internationaal hebben we de ECMM-accreditatie. En zo hebben we een aantal accreditaties samen. En de rest inhoudelijk en qua research hebben we een aantal dingen die we samen doen. Een aantal dingen die we opsplitsen. Het belangrijkste is dat we op elke dinsdag samen zitten. Gezamenlijk voor de patiëntenzorg van de mycologie, ja. MDO. Samen met andere experts. Waaronder Roosje Brugman, Frank van der Veerdonk.
Het zijn apothekers dus en internisten.
Ja, apothekers, internisten, infectiologen, longartsen. Ja. We doen het echt in gezamenlijkheid het beste voor de patiënt.
En wat voor soort patiënten bespreek je dan? Noem eens een leuke, heb je een leuke casus toevallig? Of,
ja, zeker. We hebben elke dinsdag eigenlijk een hele leuke, medisch interessante casus. Dan heb je het veel, wat natuurlijk vaak voorkomt, is invasieve aspergillose. Maar dat kan van lokaal CPA tot we begrijpen niet zo goed wat voor immuunproblemen zitten eronder. Dat, en het kan gaan tot echt een aspergillus MPM, osteomyelitis, een alternaria of een fusarium of een scedosporium osteomyelitis. Hematologie patiënten, endemische mycose.
Dus je hebt eigenlijk gewoon je schimmels die de mensen opvreten.
Het meest brede spreken.
En alles van de mens. Wat is nou de casus die het meest is bijgebleven? Het indrukwekkendst was. Of het smeuïgst.
Ja, ik moet zeggen, er zijn wel heel veel dingen die smeuïg zijn. Waar ik zelf altijd heel enthousiast van word, zijn de endemische microzen. Dat is ook een van mijn aandachtsgebieden.
Dat zijn de schimmels die gewoon in Nederland voorkomen. Of wat bedoel je ermee, endemische microzen?
De endemische microzen, daaronder vallen onder andere de histoplasma.
Oh, die
coccidiodes, paracoccidiodes.
Dus Niet Nederlandse.
Nee, die zijn juist schimmels die ergens lokaal juist veel voorkomen, maar over het algemeen juist niet in Nederland. Maar daarbij, ja, we hebben echt heel veel indrukwekkende casus en we doen ons uiterste best om iedereen die erom vraagt goed hulp en advies te bieden, diagnostiek te adviseren en zo het beste voor de patiënt te doen. Maar soms is het heel lastig. Soms komen ook een hele juist zeldzame dingen, maar ook hele zeldzame behandelingen. Het is ook een samenwerking zoals ik al zei, met internist, infectioloog, met immunoloog, met apotheker, longartsen. En zo hebben we dus heel veel casus waar we echt elkaar gebruik maken van elkaars knowledge om...
Het mag duidelijk zijn voor de toehoorder. Wij zitten in het schimmelcentrum waar wij dan de gisten natuurlijk een beetje meeneem. Voor de gewone mensen, schimmels, alles wat mucozen zijn. Maar wij maken natuurlijk wel een kleine verschil tussen schimmels en gisten.
Maar wat is dan het verschil tussen schimmels en gisten? Als we daar dan toch over beginnen.
Als je het hebt over schimmels, eigenlijk zijn gisten ook schimmels. En wij maken onderscheid tussen, onder het stukje schimmel, maken we onderscheid tussen gisten, de eencellige schimmel, ja, en de filamenteuze schimmels, de meercellige schimmels.
De haren. De haren schimmels, zullen we maar zeggen. Degene die
haren geven.
Ja, precies. Dus degene die je koelkast vindt, meestal mucorales of paddenstoelen. Dat zijn inderdaad de filamenteuze, dus de schimmels die filamenten maken. En dan zijn ze meestal meercellig. Die differentiatie is wel handig. Het maakt ook uit qua testen en hoe je erover na moet denken. Maar weet, het zijn allemaal schimmels.
Ja, maar dus een van die schimmels die we dus gist noemen, die vinden we natuurlijk het meest interessant. En daarvoor zijn we eigenlijk hier naartoe gekomen. Omdat er nu op iedereens gezicht, zal ik maar zeggen, in iedereens hoofd beter, hebben we het over Candida auris.
Ja, de gevaarlijke schimmel. Recent redelijk vaak in het nieuws geweest trouwens. Weet jij daar wat van?
Daar weten we zeker wat van. En ik persoonlijk, ik ben... dit is een iets uit de hand gelopen hobby. Ongelooflijk interessant onderwerp. Candida auris. Wordt ook wel eens gesproken over Candidozima auris. Maar wij houden nog de naam Candida auris aan voor de medische micrologie. Als je het hebt over Candida auris, dan is dat de eerste gist die echt grote ziekenhuisuitbraken geeft, die moeilijk te controleren zijn, die ook nog een keertje vaak multiresistent zijn voor de antifungale, voor de antischimmelmiddelen die we kennen. En dat maakt het ongelooflijk fascinerend. Eigenlijk, als men het heeft over antimicrobial resistance of AMR, dan ging het altijd over bacteriën. Maar we weten heel goed dat inmiddels dat schimmels dat ook kunnen, die resistentie. En het komt steeds meer voor. Candida auris is daar het grootste voorbeeld van. Ook als al resistente aspergillus, wat veel in de agricultuur voorkomt. En ook helaas daardoor bij mensen. We zien nog steeds meer resistente dermatofieten. Er is een heel scala aan schimmels die steeds resistenter worden. Maar Candida auris is degene die grote ziekenhuisuitbraken geeft en in heel veel landen zeer moeilijk onder controle te houden blijft.
Waarom doet hij dat?
Waarom die grote ziekenhuisuitbraken
heeft? Waarom doet een Candida auris dat wel en een Candida albicans dat niet?
Nee, dat is zeker een hele interessante vraag. En dat is ook wat het zo fascinerend maakt. Kijk, Candida auris kennen we eigenlijk nog niet zo lang. Voor het eerst is die beschreven in 2009. En als je dan in retrospect kijkt, dan was die al wel langer bekend. Maar als het voor ons beeld is 30, 35 jaar, is ongelooflijk kort. En Candida albicans is er al sinds mensenheugenis. Candida horen ook gewoon in de mens en op de mens te zitten. Dat is niet per se een probleem. Zijn ook niet per se ziektemakers, maar heel soms is dat wel zo. Bij kandere ouders is het grootste probleem dat dit een gist is die heel makkelijk overleeft buiten het lichaam. De meeste gisten doen dat niet. Het is een gist die bij iets andere groeicondities heeft. Dus die heeft een bepaalde, ja, toch een bepaalde andere voorkeur qua groei dan de meeste andere gisten. Heel moeilijk om met schoonmaakmiddelen schoon te krijgen. Dus meestal heb je toch wel een goed of net wat aangepast schoonmaakprotocol nodig om je ziekenhuis uit te krijgen. Daarbij is dan de multiresistentie is niet altijd zo. Van zichzelf is deze gist goed gevoelig voor alle middelen die we hebben. Maar juist bij als je dan een uitbraak hebt en je hebt een gist die ook nog een keer heel makkelijk resistent wordt voor antifungale middelen, zelfs onder therapie. Ook daar hebben we nu bewijs van. Ja, dat maakt die combinatie maakt dat het een soort van perfect storm is, waardoor deze gist ongelooflijk succesvol is in het veroorzaken van uitbraak.
Ja, zonder is een perfect storm minder perfect te maken. Maar het klinkt voor iemand die zeg maar zijn sporen verdiend had. Ik had hier over sporen praten bij de mycologie, hè? Maar die zijn sporen verdiend had met Candida albicans outbreaks 1992, de typering daarvan. Dat is redelijk recent nog. Maar in ieder geval, daar was het natuurlijk precies hetzelfde. Candida was nooit gezien als ergens een grote verwekker. Dan hebben we toch grote outbreaks gehad. Dan zijn die resistent geworden tegen de middelen die er toen waren. En dat waren er niet veel. Dus toen had je de keuze uit twee middelen zo'n beetje. En dan kwam vloeken en zo. En dan worden ze ook daartegen een beetje resistent. Maar dit is toch veel... gaat veel verder. Nou, al die outbreaks met Candida albicans die waren nog redelijk beperkt. Maar hier komt ook nog een component bij. Heb je het gevoel dat het ook serieuzere infecties veroorzaakt? Dat heb je nog niet genoemd, maar toch vaker in bloedkweken terug te vinden is.
Dat klopt helemaal. We zien veel meer positief bloedkweken, overigens niet in Nederland, maar wereldwijd wel. En dat heeft denk ik te maken met juist die uitbraken. Dus des te meer mensen er gekoloniseerd zijn met een gist op de huid, des te meer invasieve candidemieën, dus candida in de bloedbaan, zul je zien. Dat zie je natuurlijk ook bij ziekenhuizen die een candida parapsilosis uitbraak hebben bijvoorbeeld. Ik denk dat het met name is dat de kolonisatiegraad, en dat is ook in de Eurosurveillance door onze collega Joseph Militiades, die laat het ook mooi zien in de uitbraak. In Griekenland hebben ze een persisterende uitbraak. Daar zit candida ouders gewoon in alle ziekenhuizen en dan krijgen ze het ook niet meer uit. En daar zie je dat als de kolonisatie toeneemt, dat ook de invasieve infecties toenemen. Dat is ook heel logisch. En de manier waarop dat werd, denk ik, is met name die kolonisatie op de huid. Mensen die ernstig ziek zijn, niet per se op de huid, maar ook in het lichaam overigens. Maar wat je dan ziet, het gebruik van lijnen, het geïntubeerd zijn van patiënten, ernstig zieke patiënten met een daardoor wat minder goed werkend immuunsysteem. Ja, alles bij elkaar maakt dat je dan relatief veel invasieve infecties ziet. Maar als je puur kijkt naar de mortaliteit, dan is elke candidemie, of nou candida albicans is, candida gebrata is, of een candida ouders is, of wat voor gist dan ook, is het toch meestal wel slecht nieuws. Het kent een hoge mortaliteit, dan heb je het over 40%, misschien wel hoger. Als je dan ook nog kijkt binnen Europa, we hebben een groot internationale studie naar gedaan, mortaliteit van candidemieën voor alle soorten bij elkaar, ja, dan hebben de heeft candida auris en andere emerging candida species, noemen ze dat dan. Die hebben net wat hogere mortaliteit. Maar de vraag is wel, waar komt dat door? Heel veel landen in Europa die hebben ook nog steeds heel veel fluconazol als empirische therapie. En dat gebruiken wij niet. Wij gebruiken de echinocandine. Dat maakt denk ik ook dat die mortaliteit nog hoger ligt. Maar vooral denk ik gewoon het aantal mensen die hierdoor getroffen worden, dat maakt dat er zoveel mensen ernstig ziek van en de mortaliteit zo hoog is.
Dus eigenlijk zeg je, we moeten hem zoveel mogelijk buiten de deur houden en dan heb je gewoon minder kans op ernstige ziekte.
Zeker. Het is echt op dit moment in de meeste ziekenhuizen is het een gist die daar niet per se rond waar het rond hoort te wijden. Dat is in elk geval de situatie zo in de meeste landen in Europa. Al moet ik zeggen, de ziekenhuizen die het financieel wat minder goed doen, denk aan nou, bijvoorbeeld Griekenland, Turkije. Daar zie je dat ze de infectiepreventie niet zo goed op orde hebben. En dan, ja, dan krijg je dan zo gauw zo'n gist die makkelijk overleeft in je ziekenhuisomgeving eenmaal rondgaat. En je dat niet goed onder controle hebt, dan heb je een groot probleem.
Ja. Maar heeft het niet misschien ook te doen met de introductie en de tijdstip van de introductie? Wij wisten natuurlijk daarvan. Hebben onze infectiepreventieregelen en ons diagnostiek daarop aangepast om hem vroegtijdig te detecteren en dan ook direct agressief iets te doen, terwijl die landen misschien gewoon achter het net gevist hebben. Bij hun was het gewoon ook een stuk eerder als bij ons. Dan bij ons.
Ja, ook daar heb je zeker een punt, Andreas. In Nederland zijn de eerste casussen in 2018 beschreven. Tot dusver hebben we pak een beetje 30 weken positieve casus en wel wat meer PCR-positief. Maar het aantal mensen die gechroniseerd zijn met kandidaten of ziek zijn door kandidaten in Nederland is in dat opzicht vrij beperkt en vrij laat ten opzichte van andere landen. Bijvoorbeeld in Frankrijk is de eerste casus retrospect was al in 2007, geloof ik. Maar het is natuurlijk cruciaal om iets wat een probleem kan geven in je ziekenhuis, om dat te detecteren, dus om je diagnostiek op orde te hebben. Nou, dat was een groot probleem met kandidaten, want de diagnostiek voor kandidaten is lastig, is anders van wat wij bekend of wat wij gewend zijn voor bacteriën en andere candida-soorten. Dus als je screende volgens je normale BRMO-protocollen, je bijzonder resistente microorganisme-protocollen, dan kon je deze gist vaak missen, terwijl je andere dingen of verheffingen van microorganismen al wat vaker zou oppikken. Dat is natuurlijk wel een van de zaken die denk ik heeft gezorgd dat heel veel landen de eerste introducties hebben gemist. Maar dan daarna, en nu heeft iedereen de mogelijkheid wel om de diagnostiek goed vanaf een beter op orde te hebben. Bijvoorbeeld voor heel veel landen is het Molitov toch wel standaard diagnostiek. Helaas een aantal landen nog steeds niet hoor. Maar de meeste landen hebben wel diagnostiek die makkelijker of met een chromogene kweekplaatje of met een Molitov of met andere diagnostiek, soms op moleculaire technieken. En er is nu echt wel de mogelijkheid om te detecteren. En dan als je daar Jan ook je best voor doet en je infectiepreventiemaatregelen aanscherpt, dan is de vraag, kan je nu nog je ziekenhuis schoon krijgen? Maar voor de meeste huizen is dat denk ik nog wel mogelijk.
Om het schoon te krijgen als je het eenmaal hebt, zeg je.
Ja.
Ja, maar even dan toch voor alle collega's hier in het land. Ja. Wat is de beste methode ter detectie?
Dat is een leuke. Dus ik ben projectleider van een zonnemeeproject waarin we kijken naar de diagnostiek en surveillance voor kandidaten en dat optimaliseren voor Nederland. Een onderdeel van dat project is een klinische studie in Griekenland. En die studie wil gebruiken om uiteindelijk naar het antwoord te komen. Want het korte antwoord is moleculaire technieken. Het lange antwoord is, het is wat ingewikkelder dan dat. Als je dan kijkt naar die klinische studie, naar de data die we tot nu toe hebben, en dit hebben we nog niet gepubliceerd, want we zijn nog patiënten aan het includeren en dat is bijna klaar. Maar in die studie kijken we in Griekenland naar patiënten die zij opgenomen hebben op de intensive care bij opname. En dat betekent dat ze andere ouders al hebben opgelopen buiten de IC. En bij opname kijken we naar patiënten, naar kolonisatiegraad. Daar zien we met onze methode en materialen uit Nederland, vervolgens naar Griekenland geëxporteerd, onze afnameprotocollen, en dat betekent alle BRMO en MRSA-locaties van de patiënten plus een gecombineerde lysoxel. Dus dat betekent, als je naar de patiënt kijkt, het screenen van de lyse, van de oksel, keel, neus, perineum of rectaal. Daarbij ook wonden en een centraal veneuze lijn. Die worden allemaal met een ISVAP, met een wattenstok, gesampled. En vervolgens kijken we hoe doet kweek het En dan heb ik het over kweek, alleen een kweekplaatje. Sabaro, wat normaal gebruikt wordt voor de mycologie. Ook een chromogene plaat. Dat is de Chromager Candra Plus. En dat vergelijken we met een selectieve ophoping. Dat is een ophopingsmedium. Waarna we hetzelfde doen. Dat is ook weer een Sabaro Chromager. En we vergelijken het met PCR. Dat is de PCR die wij gebruiken op dit moment in ons centrum. Als je het allemaal op een rijtje zet, dan blijkt dat wat Griekenland dacht, dat hun kolonisatie gaat van 30%, dat meer richting de 90% gaat. Sure. Met moleculaire technieken. En als je kijkt naar hoe kweek het dan doet, dan pik je ongeveer 40% van alle casus maar op.
Waarom doet de kweek het zo slecht?
Ja, normaal bij gisten verwacht je dat het allemaal best aardig gaat. Candra Auris, ik had het eerder al even kort aangestipt, maar die heeft andere voorkeuren voor groei. Dus het groeit op een andere temperatuur. Het is vrij zout, tolerant, misschien zelfs lievend. Kan overleven tot 10% aan zout. Dat is extreem hoog voor de gist. En dat maakt ook dat waar een normale gist op 30 tot 35 graden het liefst groeit, groeit deze gist het liefst op 35 tot 40 graden. En dat maakt, als jij een protocol hebt waarbij je screent op 30 graden, is dat je dan na 2 dagen kweken je gist kan missen. Dan zul je hem meestal pas na 3 tot 5 dagen detecteren. En dat zelfs pas bij een meer optimale temperatuur, zoals 37 graden, kan het wel eens 3 dagen duren voordat je gist positief wordt. En als je een multiplore hebt, dan kan je hem dus missen. Dan vind je heel veel candra albo, kan zit er ergens een candra oudersje tussen en je hebt geen chromogene plaat, maar gewoon een sabro plaatje. En dan ziet het er niet anders uit. Dus daarin kan je al iets missen. Daarbij, schijnbaar is het toch wel lastig om deze te kweken. We zien in ook een vergelijk tussen al deze plaatjes, zien we ook een verschil in CFU, colony form units, dus de hoeveelheid gist die we daadwerkelijk vinden. Ja, en helaas moeten we ook echt concluderen dat waar vaak de PCR positief is, waar je echt, dat is een zeer specifieke techniek waar je echt candra auris DNA aantoont. Dat hebben we zowel in silico als in vitro als in vivo nu al echt aangetoond. Dat de moleculaire technieken veel gevoeliger zijn dan die gisten. En waarom? Ja, blijkbaar met wat wij gebruiken qua media groeit het toch minder goed dan alle andere kantsoorten.
Ja, en dan even de advocaat van duivel spelend. Hoe relevant zijn de PCR-positieve, kweeknegatieve candida auris patiënten, zullen we maar zeggen, in het kader van de verspreiding?
Het leuke is dat we ook een aantal patiënten meermaals hebben gescreend op dezelfde intensive care. En dan zien we nu in retrospect dat waar de kweek negatief was en na een 20, 30, 40 dagen toch positief was, zien we nu waarbij we zijn nu alle PCR erheen aan het draaien. Dus we hebben maar van de helft van de cohort hebben we nu de PCR data. Maar al daar zie je dat die heel veel PCR'en al lang positief waren bij wanneer de patiënten opgenomen werden. Die kwamen vaak vanuit het ziekenhuis, een andere afdeling. Niet vanuit buiten het ziekenhuis, vaak vanuit een andere afdeling. Waar ook andere ouders rondgaat, dat weten we. En dan zie je dus dat vaak de PCR dat positief was en de kweek negatief. En dan na een x aantal dagen dat dan toch ook kweek positieve casus worden. Sorry, dat was je vraag.
Ja, nee, mijn vraag was inderdaad hoe relevant het uiteindelijk is als je met een PCR is een heel gevoelige methode. Als je die wel oppikt, maar met de kweek niet. Hè, wat je wil natuurlijk is verspreiding voorkomen.
Ja. Nou, er is ook wel literatuur, best wat literatuur over intermitterend kweekpositiviteit bij andere ouderspatiënten. En met name als je eenmaal weet dat een patiënt positief is en je dan follow-up doet na 8 maanden, 12 maanden, is een hele spreiding wanneer mensen opnieuw kijken of mensen nog gecoloniseerd zijn. Dan zie je dat patiënten allereerst op verschillende patiëntlocaties, lichaamslocaties, dat patiënten intermitterend kweekpositief kunnen zijn. Dus als je dan 1 keer screent en je hebt kweeknegatief, kan het best zijn dat een paar weken later dat dan toch ergens nog een kweekpositieve kant naar huis komt. Dus dat weten we, dat maakt het lastig om te zeggen negatief is negatief bij kweek. Bij PCR is daar veel minder data van. Maar we weten nu dus wel in deze intensive care populaties dat je bij dat ook ja, PCR, we weten niet in hoeverre er PCR intermitterend positief is. Dat weten we gewoon niet. Daar moeten we nog meer over leren. Maar ik denk wel dat alle PCR positieven, dat die daadwerkelijk PCR positief zijn. Kan best zijn dat, ja, dan heb je het over de CT-waarde. De vraag is of je daar, hoe erg je daarop kan varen. Maar we zien wel een correlatie tussen pre-positief en de hoogte van zo'n CT, zo'n cycle threshold value van je PCR. De vraag is natuurlijk wel, is zo'n, als je een patiënt hebt met alleen maar hele hoge CT-waarde, zou die patiënt dan minder gechroniseerd, minder besmettelijk kunnen zijn? Het zegt in ieder geval niet per se iets over dat je later niet dus toch een kweekpositieve vindt. Dus in ieder geval is nog altijd ons advies om elke PCR waarvan je technisch volste vertrouwen hebt dat een positief resultaat is, dat je die patiënten moet beschouwen als kandidaat positief, waarschijnlijk ook besmettelijk. En in hoeverre we daar nog meer over kunnen zeggen, over meer of minder besmettelijk, meer of minder risico, wel of niet isoleren binnen en buiten het ziekenhuis. Dat zijn allemaal nog vragen die we moeten willen beantwoorden, maar dat is wel heel lastig om te doen.
Klinkt als nog veel onderzoek.
Daar komt zeker nog veel onderzoek, maar even volledig out of the box denkend. Hè. Veel van die outbreaks waren natuurlijk in warme landen. En het lijkt een gist te zijn die warmte ontzettend aardig vindt. Dus jammer genoeg hebben we ook nog giga-uitbreiding in Engeland gehad. En daar is het natuurlijk niet per se super warm. Maar zou dat ermee met klimaat samen kunnen hangen?
Het interessante is dat wat je ziet met Candida auris, is dat over nou ja, de afgelopen 30, 35 jaar zie je 6 verschillende lades, dus dat is binnen het species auris, genus Candida, species auris, en dan onder Candida auris zie je 6 verschillende genetische klades, die op verschillende genetische groepen, die wel echt zo genetisch verschillend zijn dat ze niet van ooit van dezelfde stam kunnen zijn gekomen. Ze zijn echt genetisch anders. Dus hier op verschillende continenten, verschillende landen, opeens allemaal soorten, verschillende soorten, verschillende kladers opkomen. En waarom dat is, dat snapt eigenlijk niemand. Maar één van de hypothesen is global warming. Omdat dit een gist is die het prettig vindt om bij hogere temperaturen te groeien, zou het heel goed kunnen dat als de hele aarde wat opwarmt, dat je een halve graad of 1 graad voor een micro-organisme is een ongelooflijk groot verschil. Zeker als je het hebt over optimale groeitemperatuur. Dus dat is best een aannemelijke hypothese. Daarbij, ja, het moet wel ergens uit de natuur komen. Als je dit fenomeen ziet op zoveel verschillende continenten, opeens over elkaar andere ouders, verschillende kladers, dan moet het haast wel dat er een omgevingsfactor is waardoor opeens deze gist zo kan uitgroeien. Of agricultuur en azoolmisbruik bijvoorbeeld hiermee, of gebruik en misbruik hiermee te maken kan hebben, zoals bij azoolresistente aspergillus. Dat lijkt wel iets minder het geval op dit moment met de data die wij hebben, omdat we zien dat alle kandere ouders oorspronkelijk wel gevoelig waren voor azolen. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat als er in de omgeving nu multiresistente kandere ouders ook overleven, dat je bepaalde uitselectie krijgt, dat weten we niet zo goed. Maar we weten wel, we hebben wel data, bewijs, maar dat moeten we nog publiceren, dat moet dan nog gereviewd worden. Waarbij we denken dat die multiresistentie echt voornamelijk door de mens komt binnen de ziekenhuizen en het middelengebruik in de ziekenhuizen, meer dan dat vanuit de omgeving komt, terwijl we dat wel heel veel zien bij andere schimmels.
En nu dit, als ik dit zo hoor, dan denk ik van hé, dus meer antischimmelgebruik, opwarmende aarde. Hoe zie jij, volledig non-evidence-based, gewoon vanuit je eigen zelf filosoferend, hoe zie jij de toekomst? We hebben de eerste keer dat dit in het nieuws kwam, was tegelijkertijd dat de Last of Us uitkwam op televisie. Dus iedereen legde al meteen de link met de televisieserie waarin een schimmel de hersenen van mensen overnam. Moeten we daar bang voor zijn of wat denk jij?
Als je het hebt over Last of Us, ik denk niet dat dit een soort ophiocordyceps is waarbij het de hersenen van mensen zal overnemen en allemaal zombies worden. Dat denk ik niet. De toekomst van kandere ouders voor de algehele populatie is dus gewoon iedereen die op straat loopt en gezond is. Dat risico is verwaarloosbaar. Als je het hebt over gistchronisatie op de huid en het lijf, dat hoort. Dat moet je ook zeker niet proberen om van je af te krijgen. Sterker nog, bij kandere ouders specifiek is het ook bewezen dat dat niet lukt. En daarmee zal het risico voor de algehele populatie niet zo zijn als de Last of Us dat iedereen een zombie wordt. Maar als je het hebt over de ziekenhuispopulatie en wat er tussenin zit, revalidatiecentra en verpleeghuizen, mensen met een verzwakt immuunsysteem of dialysepatiënten, ja, daar is het risico wel zodanig dat deze in, ja, dat daar veel meer mensen hier ziek van kunnen en zullen worden als je wijdverspreid zo'n schimmel hebt, die zo'n gist hebt die, ja, makkelijk de huid koloniseert en daardoor makkelijk verspreidt en relatief makkelijk bij een doorbreken van de barrière, zoals bij een centraal veneuze lijn of infuus of een, ja, dan daar zal je meer mortaliteit zien. Ik denk dat dat het grootste probleem is voor deze gist.
Verwacht je niet ook dat door de opwarming en door de verandering wij na de Canada Auris mogelijk ook nog de Yaris en de Aygo en de andere naar Toyota benoemd gisteren op het afkomen?
Dat denk ik zeker, Andreas. Als je kijkt naar wat er nu gaande is met bijvoorbeeld ook de endemische mycose, dat zijn schimmels, thermisch dimorphe schimmels, dus die groeien, kunnen zowel groeien in gisten als in filamenteuze fase, maar die komen op dit moment heel specifiek in specifieke regionen voor in de wereld. Bijvoorbeeld Coccidioides komt vooral in de droge woestijngebieden voor van Amerika en Latijns-Amerika. Maar daar zie je nu met waarschijnlijk toch ook global warming, maar in elk geval veranderingen van de natuur, is dat de regio's uitbreiden. Het geldt voor Coxie. Het geldt ook voor Blastomyces. Het geldt ook voor Sporotrix. Dat is een andere. Dat is de enige endemische mycose die mens op mens en dier op mens overdraagbaar is. Dus dat is een andere route van verspreiding. Maar we zien wel echt dat heel veel schimmels veranderen van waar ze eigenlijk ooit hoorden.
Zo uit endemisch waren, om dat weer op te pakken.
En hetzelfde zie je natuurlijk met... Ja, maar als je het ook hebt, niet over schimmels, als je het hebt over de muggen, over de tijgermuggen, over de ziekten die in de Mediterraanse regionen voorkomen, die nu toch wel steeds meer naar Oostenrijk, Duitsland, Nederland komen. Ja, hetzelfde gaat gebeuren met schimmels. Het gaat anders worden dan dat we gewend zijn. Global warming is in dat opzicht gaat wel echt veranderingen teweeg brengen.
Ik hoor een niet heel optimistisch beeld.
Maar net uit welke perspectief je bekijkt. Voor als jij het Nationale Mycologische Centrum bent, dan komen goede tijden op jou af.
Voor onderzoek komen hele goede tijden. Kijk, ik vind het ongelooflijk interessant en ik vind het ook heel leuk om qua epidemiologie en maar natuurlijk wat er gaande is met die gisteren zelf, qua resistentieproblematiek, om het in de gaten te houden, om de onderzoek naar te doen, om te begrijpen, zodat je volgens ook je diagnostiek, dat is echt cruciaal, om je diagnostiek daarop aan te kunnen passen en in de nood te zijn. Je kan beter weten wat er gaande is in jouw omgeving en daarbuiten dan verrast worden. Dus ik hou me daar graag mee bezig, maar dat is inderdaad... voor heel veel ziektebeelden is dat geen goed nieuws.
Het komt eigenlijk neer op surveillance, goede infectiepreventie, goede diagnostiek en zorgen dat je er snel bij bent.
Dat is waar wij voor staan.
Lijkt mij een ongelooflijk goede samenvatting, zou ik bijna zeggen. Is er nog iets wat we vergeten zijn bij het thema mycologie of Candida auris?
Bij het thema mycologie en Candida auris, waar we denk ik heen gaan met Candida auris, en dat is niet zo goed nieuws, is die multi-drug resistance. Dus dat we steeds minder middelen hebben die we kunnen geven. En ik denk wat daar cruciaal is dat er... dat we onderzoek doen, dat doen we ook natuurlijk ook, maar dat we veel onderzoek doen naar therapieën, combinatietherapieën, nieuwe middelen, maar vooral ook infectiepreventie en surveillance om te zorgen dat dat allemaal niet nodig is. Maar ja, bij een gist die zelf binnen een patiënt onder therapie resistent kan worden, dat is echt een nieuw fenomeen bij gisten. Denk ik dat we er wel rekening mee moeten houden dat je toch wat meer out of the box moet gaan denken, ook in therapie en daar moet in voor moet investeren.
Creatief gaan worden.
Ik concludeer opnieuw dat mijn vak infectiepreventie toch extreem belangrijk is. Ik moest altijd even daarin wrijven. Maar het is wel een belangrijke boodschap. Hè? Maar er komen natuurlijk heel veel, er zijn inmiddels heel veel middelen. Ik kom uit een tijd, daar had je amfotericin B en 5FC. En dan was fluconazol de eerste grote wonderdrug. Maar inmiddels zijn er natuurlijk massaal antimycotica.
Er zijn zeker meer middelen. Maar als je het vergelijkt met bacteriën, is het natuurlijk ongelooflijk beperkt in het aantal middelen en klassen wat we hebben. Er zijn wel wat middelen die op de markt komen of gaan komen. Of die in Canada op de markt zijn bijvoorbeeld, maar hier niet. Dus er komt wel wat meer aan. Denk aan Eplexafungerp, Rezafungin, Fosmono Japix. Zo zijn er een aantal namen en middelen die in meer en mindere mate op bepaalde gisten ook werken. Sommige zijn voor met name voor pigmentaire schimmels. Sommige middelen zijn vooral voor de gisten, maar die noemde werk dan op gisten. Maar ook als je kijkt naar het werkingsmechanisme, komen er heel veel werkt nou eenmaal op de stelwand van de schimmel. Want je wil wel een middel hebben wat vrij specifiek werkt op krimmels en niet de mens aanvalt. En dan kom je toch vaak uit op een eender of een vergelijkbaar werkingsmechanisme. En daar is natuurlijk wel wens dat je ook in de werkingsmechanisme ook wat nieuwe middelen krijgt. En daarin, daar is nog wel wat werk nodig.
Nou, volgens mij kunnen we hier nog heel lang over doorpraten.
Ja, we zouden heel lang door. Maar ik wilde ons toer toch een beetje hoop geven dat we ook de toekomst nog overleven. Of tenminste tot de toekomst overleven. En dat lijkt me op dit moment wel nog het geval.
Nou, dan zijn dit mooie woorden om mee af te sluiten, denk ik, Andreas. Eelco, dank je dat we je hebben mogen interviewen. Jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende met Mike.